Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 22. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. De kerkdiensten die over lente zondag 7 april aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Verzetten. S'avonds om 6:30 hoopt voor te gaan proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. In de voorbeden denken we aan de heer J.C. van Loon, burgemeester de Kortstraat 2, die deze week een operatie moet ondergaan. En we denken aan gemeenteleden die te maken hebben met rouw. Mededelingen, de lectuurpakketten, zoals u in de kerkbode hebt kunnen lezen, liggen er achter in de kerk weer lectuurpakketten van vriendensteamen. Van harte aanbevolen een pakket op te sturen. Voor meer informatie zie de kerkbode. De collecten, er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde is voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor noodhulp in Zuidelijk Afrika. Zie verder de kerkbode van aanstaande week. De voorzang in deze dienst is Psalm 146, vers 8. Tis de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. De kerkraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 65 vers 1. De lofzang mag uit Sion zalen klimmen, onder andere omdat God de God is die hoort die zijn heil verwachten, want hij is hoorder der gebeden. Des te opvallender omdat het thema van morgen is, als God niet antwoordt en toch hoorder der gebeden. Zo mogen we deze dienst beginnen. Psalm 65 vers 1. Nadat we de wet van God gehoord hebben, zingen we Psalm 38 vers 18. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Psalm 38 vers 18 zingen we naar de wet van God. We stellen ons onder de belofte en de tucht van Gods heilige wet. De Heere sprak en hij spreekt nog deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze wet samen en hij heeft gezegd, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Samen in het gebed voor Gods aangezicht en bidden wij om de opening van zijn woord in onze harten en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Heere God, ook deze eredienst is voor u en ze is van u. En wij mogen bij u, die hoge God, terechtkomen. U leeft eeuwig. U bent alomtegenwoordig, u bent heilig, zo goed, barmhartig, ontfermend. U bent een groot en een heerlijk God. En zegen ons daarmee dat we dat beseffen. Dat we daarmee vervuld worden, ook op deze zondag. Wij moeten u bekennen dat wij vanuit onszelf geen geloof in u hebben. Maar u bent de God die zo weet te werken dat een mens aan u gaat geloven en zelfs in u gaat geloven. We kunnen er niet meer omheen. En we zeggen er u dank voor. Als u zo ook ons leven bent binnengekomen. Maar dan nog, Heren, dan is het vaak onze zonde dat we u gewoon gaan vinden, terwijl u niet gewoon bent, op geen enkele manier. En toch, wij wennen op een verkeerde manier aan u en dan vergeten we u soms en we leven langs u heen en wij bidden soms maar weinig. En Heer, u weet hoe het er in de afgelopen week bij ons heeft uitgezien. En wij belijden vanmorgen met schaamte dat we u alleen maar met schuld onder de ogen kunnen komen. We hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. We zijn geweest wat we niet hadden moeten zijn. En zelfs als het in ons leven volgens de mensen zo goed gaat en volgens onszelf misschien ook nog, Heere, dan is er ten diepste in ons eigen hart onreinheid. Wij vragen u, ootmoedig Heere, was ons, reinig ons, vernieuw ons, zegen ons. Met de verwondering over het feit dat u de God bent die die erge schuld van ons hebt willen laden op uw Zoon. En die al dat vreselijke wat we tegen u gedaan hebben, hem hebt geven te doorleven. Laat de verkondiging van de lijdenstijd, die ook vanmorgen gebeuren mag op deze vijfde lijdenszondag, dat bij ons binnenbrengen. Verder, dieper dan dat we het hebben gezien. Mag het ons afbreken in onze ongerechtigheid, eigen gerechtigheid, of wat ons ook tegenhoudt om u in de armen te vallen. En geef ons genade om u lief te hebben, te beminnen, te beseffen dat u uw hart voor ons openstelt. En laat ons hart daarbij opengaan naar u toe. Bevrijd ons, Heere, van onbekeerdheid als die er bij ons is. Bevrijd ons van twijfelmoedigheid als wij eigenlijk zo leven dat het wel lijkt alsof we u niet kunnen vertrouwen en u bent te vertrouwen, helemaal. Dat hebt u in uw Zoon bewezen. Geef ons genade om in u te roemen, om u te prijzen, om in verwondering het te belijden dat u naar mensjes als wij omziet. Betoon dat, Heer, in de hele kerk, op alle plaatsen waarop ze is samengekomen, hier in de omgeving en in de wijde wereld. Betoon dat aan al uw dienaren, zodat ze eruit spreken en leven mogen en dat de gemeenten gezegend worden via hun verkondiging. Wees zelf in het midden. Zegen u, koster, organist, ambtsdragers, de doventolk, uw dienaar die het woord mag bedienen. Zegen u ieder die via de kerkradio met ons meeluistert, zegen en zorg voor de kleine kinderen op de oppas en degene die vanmorgen voor de oppasdienst zorgen. Wees met hen die verhinderd waren om naar de dienst te komen en die hem wellicht dan toch thuis kunnen meemaken. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is vanmorgen Psalm 22. Wij lezen Psalm 22. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Psalm 22. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan, ze kijken naar mij, ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Heere zoeken zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere, hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen. En aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Want hij heeft het gedaan. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking is uit deze psalm. Drie verzen. De verzen 3, 6 en 25. En die verzen zijn meteen ook de leidraad voor de drie punten in de preek. Het thema is als God niet antwoordt. En het eerste punt is geen antwoord voor mij. We lezen vers 3. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Het tweede punt is, wel antwoord voor onze vaders. Vers 6. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. En het derde punt is, gehoor voor de roepende. We lezen vers 25. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Als God niet antwoordt, is het thema van de preek. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de al genoemde collecte. God zegene u. En ook als u gever mag zijn van datgene wat u eerst van de Heere ontving. Wij gaan zingend Psalm 22 binnen. We zingen de eerste drie verzen van die psalm. Psalm 22, de verzen 1, 2 en 3. gemeente. Jongens en meisjes, als je tegen je moeder zegt, u zegt niets, dan voelt dat denk ik niet zo makkelijk. Je hebt wat gevraagd, je verwacht eigenlijk een reactie, je hebt die misschien wel nodig, want het was iets moeilijks wat je vroeg. Je durfde het misschien amper te vragen. En nu zegt ze niks. Dan is er wel wat. Maar wat precies? Geen antwoord krijgen. Je kunt dat in de mensenwereld regelmatig ervaren. Je appt bijvoorbeeld. Best een bericht van iets wat, nou, wat je aangelegen is en je verwacht wel een reactie, je hoopt daarop. En je volgt het nog even, je ziet dat het bericht ontvangen heeft. Ja, hij heeft zijn telefoon aanstaan. 1, 2 vinkjes. Maar vervolgens hoor je niks terug. Of je bent gecharterd om een collecte te doen door het dorp. En je belt aan bij de deuren. Nou, zo'n beetje rond etenstijd. Ja, volgens jou zijn ze wel thuis. Er brandt licht. Maar er wordt niet open gedaan. Geen antwoord. Gemeente, vanmorgen gaat het erover dat gelovigen dat ervaren kunnen met God. Zodat ze tegen hem zeggen, u antwoordt niet. We komen dat tegen in Psalm 22. Als ik aan u vraag, noem eens een lijdenspsalm. Dan denk ik dat je vanzelf eigenlijk aan Psalm 22 denkt. Ja, er zijn wel meer lijdenspsalmen, maar Psalm 22 is dat toch wel vooral. Hoe komt dat? Nou, omdat in het verhaal van Jezus kruislijden, in Matteüs 27... de evangelist Matteüs 3 keer laat horen dat elementen uit Psalm 22 hier vervuld worden. En dan citeert hij gewoon 3 keer Psalm 22. En dat gebeurt dan allemaal rondom de Heer Jezus. Hier werd de schrift vervuld. Ondertussen is Psalm 22 psalm van de kerk. David heeft hem gedicht, dus het is allereerst wel zijn psalm, zeker. Maar Israël, de gemeente, heeft de psalm gekregen om hem te gebruiken, om ermee te leven, om hem te zingen. Het is een psalm voor de opperzangmeester, voor de koorleider. Gebruik hem maar in de gemeente, laat de gemeente er maar in meekomen. David verwijst niet zozeer naar concrete situaties uit zijn leven. Maar meer in het algemeen laat hij horen hoe hij onschuldig moet lijden vanwege vijanden die het op hem voorzien hebben. En zijn lijden brengt hem bij God. Maar dat wordt me dan wel een geloofsworsteling. Want hij zoekt het bij God, maar God lijkt er niet voor hem te zijn. En dan is de gemeente aan het zingen. Ze zingt mee met David. Ja, de gemeente kan dat natuurlijk ook tegenkomen. Iedere gelovige kan het meemaken. Je hebt God zo nodig en je zoekt hem en je roept hem. En hij lijkt er niet voor je te wezen. Maar dan is Psalm 22 er dus om te zingen. En ik heb gemerkt in het bezig zijn met deze psalm dat het goed is om dan niet alleen maar met het begin mee te doen, zoals we dat net gedaan hebben in het zingen naar de preek toe. Vers 1, vers 2, vers 3, maar dan blijven er natuurlijk nog een stuk of wat zangversen over om te zingen, tot en met 16. Het is goed om Psalm 22 door te zingen naar het einde. Nou, dat doen we natuurlijk niet al zingend vanmorgen, maar door de preek heen gaan we wel door die psalm hun. Zodoende hebben we hem ook maar helemaal gelezen. Best een beetje een lange psalm. En ik denk dan vaak van, nou, misschien moet ik maar een gedeelte van die psalm lezen. En me een beetje beperken. Maar dat redde ik toch niet met deze psalm. Hij moest gewoon helemaal. En de hele verkondiging van die psalm mag ook tot ons komen. Zodoende zijn de drie punten. De drie versen die genoemd zijn. Vers 3, geen antwoord voor mij. Vers 6, wel antwoord voor onze vaders. Vers 25, gehoor voor de roepende. Als God niet antwoordt, om te beginnen, geen antwoord voor mij. Je mag zeggen dat Psalm 22 op het dieptepunt begint. Erger kan het niet worden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? En dat loopt dan zo door in de klacht van ons eerste tekst, vers 3. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Het is tussen God en David. Ik roep en u zegt niets. Ik heb u nodig, maar u laat niets van u horen. Ik smeek om redding, maar u komt niet. Dat is wel het tegendeel van zo'n heel bekend vers. Een van de eerste psalmversen die kinderen leren. Jij kent hem misschien ook wel. God heb ik lief. Ja, waarom? Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Dat is mooi, hè? Maar hier heb je precies het tegengestelde. En heeft David eerder gezongen van een God die hoort naar zijn gebed. En die kwam om hem te helpen. En hij heeft het zo beleefd, nu niet. Want God houdt zich stil. Oh, zegt iemand, maar dat hoeft een gelovige toch niet mee te maken? Nou ja, misschien moesten ze dat in het Oude Testament nog meemaken. Maar nu toch in het Nieuwe Testament niet meer. Ja, maar dat is een veronderstelling die niet klopt. Waarom zou een gelovige dat niet hoeven mee te maken? Ja, zeg je, omdat God er toch is? Ja. Zeker is dat zo in het Nieuwe Testament. God is er, Christus is gekomen. Maar dat was in het Oude Testament natuurlijk ook zo, dat God er was voor zijn volk. Waar lees je in het Oude Testament dat God er niet voor hen wil zijn? Maar het probleem is dat we niet meer in de Hof van Eden in het paradijs zijn en dat we nog niet in de werkelijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Hier zijn de zonden en de gevolgen die het leven bij tijden drukken en teisteren. En hier moet God soms roepen, Adam, mens, waar ben je? En daarmee verbonden moeten wij soms naar de Here toe klagen. U antwoordt niet. Laten we wel beseffen dat hier een gelovige spreekt. Want het is mijn God. Ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Dan is er geen ongelovige aan het woord. Want een ongelovige die heeft het niet over mijn God. Een ongelovige zal hoogstens op een wat neutrale manier in zijn ongeloof zeggen, ik zie niks van God, ik merk niks van God. Of misschien is die een beetje venijniger en zegt die op een negatieve manier, het helpt niks om in God te geloven. Doe jij er nog aan? Ik doe er niet aan. Dus allemaal, en dan is het allemaal afstand. Hoogstens hij. Het gaat over hem, niet tegen hem. In Psalm 22 is dat afstandelijke er bepaald niet. Deze God die me niet antwoordt is mijn God. Waarom zegt de mens dat eigenlijk, mijn God? Zeg u dat wel eens? Jij? Nou, dat zeg je omdat je niet zonder God kunt. Omdat je jezelf en de hele wereld niet kunt denken zonder God. Omdat je God eerder tegengekomen bent als de God die zich aandiende als ik ben de Heere, jouw God. David kon zeggen, Heere, ik draag uw teken, de besnijdenis. En de gelovige vandaag kan zeggen, Heere, ik draag uw teken, ik ben gedoopt. En valt je dat niet op, dat het eigenlijk toch ook weer een heel direct spreken is, rechtstreeks naar God toe? U antwoordt niet. Alsof hij dat toch in ieder geval wel hoort. Alsof hij dat bericht toch wel ontvangt. Ik hoor hem niet spreken, maar hij mij wel. Dat zit er toch ook in. Hoe komt een gelovige er eigenlijk in terecht dat het voor hem wordt, u antwoordt niet? Als je Psalm 22 leest, lijkt het ermee te maken te hebben dat God David laat lijden. De vijanden, zijn tegenstanders, kunnen hun gang met hem gaan. En hoewel David bidt om verlossing, komt die niet. Ik heb het door de jaren heen ook regelmatig zien gebeuren dat gelovigen zich geen raad ermee wisten dat er een moeilijke weg kwam. Kinderen gingen het verkeerde pad op en wat kun je daar als ouders onder lijden? Familieleden maakten problemen. Eerst kwam je steeds bij elkaar en vervolgens, nee, dat gebeurde niet meer. Want er waren kwesties. Een situatie van mishandeling vond plaats. Was je nou zo getrouwd? Is dat nou de bedoeling in een gezin? Seksueel misbruik kwam er in een eerst vertrouwelijke relatie. Een ernstige ziekte kwam binnen en hij bleef. En er werd geroepen, er werd gebeden. Maar er kwam geen verbetering. De kinderen bleven op het verkeerde pad. De familieleden bleven onverzoenlijk. De mishandeling hield niet op. Het seksueel misbruik ging door. En de ernstige ziekte, ze werd niet genezen. Het leek wel alsof God niet luisterde. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Ik bid mijn dagen door en ik kijk uit naar verandering, 's morgens om 9 uur en, nou ja, 's middags om 3 uur, 's avonds om 8 uur, eigenlijk de hele dag door. Maar er komt geen verlossing, geen verandering. En 's nachts, ja, ik slaap slecht. Het is ook allemaal zo moeilijk. En dan bid ik maar weer. Telkens maar weer. Ik kan me niet stilhouden. Maar ik vind geen rust. God brengt de rust ook niet. Gemeente, het leven van sommige christenen is zo ontzaggelijk moeilijk. Als we verhalen over vervolgde christenen lezen, dan merk je dat telkens weer. Soms is het misschien wel eens een beetje veel dat je zegt van ja, het is ook allemaal hetzelfde bij die vervolgde christenen. Pakistan, India, Nigeria, allemaal leed, lijden. Wat erg, maar ik kan het eigenlijk maar nauwelijks een plekje geven. Maar zij moeten het door. Sommige mensen maken zoveel mee en als met name depressiviteit de geest dan ook nog neerbuigt, dan wordt het wel een hele zware weg. De stemming in het binnenste wordt donker. De gevoeligheid voor elk positief woord gaat weg. En hoogstens, de donkere kanten van de Bijbel worden nog aangepakt. De troostwoorden, de woorden van redding, ze functioneren niet meer. Voor de goede orde, het is in Psalm 22 niet zozeer wat David in Psalm 32, 10 psalmen verder verwoord heeft. Toen ervoer David God van de donkere kant. Maar ja, daar had hij het eigenlijk ook rechtstreeks naar gemaakt. Hij wilde zijn zonde niet bekennen en dat kwaad bedekken. En dat werkte niet, dat liet God niet werken. Toen drukte Gods hand dag en nacht zwaar op hem en veranderde zijn levensvocht in een zomerse droogte. En dat kan in ons leven natuurlijk soms ook aan de orde zijn. Dat je het er zelf een beetje naar gemaakt hebt. Dat God zich wat verbergt, want ja, jij begon je voor hem te verbergen. Dus als je niet voor de dag wilt komen, wat denk je dat God dan doet, dat hij wel voor de dag komt? Wees eerlijk. Maar goed, hoe je er ook in staat, en ja, als ik zo de kerk doorkijk, ik hoor wel eens wat uit Bruggen. Sommigen van u hebben het niet zo breed op het moment. En met anderen gaat het denk ik prima. Zeg je van nou, ik heb best een goede week gehad. En als ik weer zo'n week krijg, dan teken ik ervoor. Ik zit lekker in mijn vel, het gaat me goed. Ja, in Psalm 22 vanmorgen. Die zingen we. Dan worden we door de prediking in binnen geleid. En dan zing je over het lijden. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, ik zou zeggen, gemeente, lijden wij zelf niet zo, zoals hier in Psalm 22, dan zingen wij toch biddend en klagend met andere lijdenden mee. Zeg maar, de vrije kerk zingt ook voor de vervolgde kerk. En de niet-verdrukten, die zingen voor de wel-verdrukten en ze bidden met ze mee. Zuchtend, uitziend, kloppend, Heere, waar bent u? Dat is ook gemeente zijn, hè? Samen zingen. En je beleeft niet allemaal hetzelfde samen en toch, je kruipt er samen door in binnen om het met elkaar bij de Heere te brengen. Psalm 22 voor de koorleider, voor de gemeente. En het bijzonderste is dan eigenlijk dat Christus onder Israël is gekomen. Dat wij hem onder het volk in de gemeente in ons midden aantreffen. En we gaan Psalm 22 zingen. Nou, die hoeft Christus natuurlijk niet mee te zingen. Hij is de eigen geliefde zoon van God. Geen zonde kleeft hem aan. Ja, dat zouden wij misschien eventjes denken. Christus hoeft Psalm 22 niet mee te zingen. Maar hij zingt Psalm 22. Hij neemt hem voor zijn rekening. Hij hangt aan het kruis. En dan klinkt vers 2, dat dieptepunt waar de psalm begint. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ook vers 3. Is een ondervinding. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Dat is het kruis, toch? En 's nachts, en ik vind geen stilte. Dat is Gethsemane, toch? En andere nachten die de Heer Jezus doormaakte. Christus zingt Psalm 22 vanaf het begin. Vanuit dat dieptepunt. Wat gebeurt er dan? Waarom is dat? Nou, zie het dan, gemeente. God zelf komt in zijn Zoon ons lijden binnen. Leidt ons lijden mee. Dat is nog wat anders dan dat de gemeente met je meeleeft. Christus zelf leeft mee, leidt mee. Hij neemt ons lijden op zich. En dan niet alleen ons lijden, maar ook onze zonden, onze schuld. Het wordt allemaal van hem, de conflicten, de mishandeling, de overtreding, de straf. God trekt een muur tussen zichzelf en zijn zoon op. En zijn zoon kan roepen, maar u antwoordt niet. Dat zegt de zoon van God. Zo komen we hem tegen. In dat eerste punt, geen antwoord voor mij. Dat gaat niet alleen over mij. Nu het tweede. Wel antwoord voor onze vaders. En dan komen we bij vers 6. Nou ja, dat lijkt dan een heel ander verhaal. Het verhaal van onze vaders. Daar vertrekt het breder. Aan wie denkt hij precies? Bij onze vaders. Abraham, Isaac, Jacob, het volk in Egypte. Israël, dat trok door de woestijn. Het volk in de richterentijd. Voor David is het helder. Zij, onze vaders, hebben op u vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Met verschillende bewoordingen zegt David het drie keer. De geschiedenis, Heere, van uw volk is een geschiedenis waarin u zo vaak hebt laten merken dat u antwoordt en dat u redt. Dat lees ik in Genesis, dat lees ik in Exodus, dat lees ik in Leviticus, dat lees ik in Deuteronomium, in Richteren en nou ja. David zegt daarmee, in het verleden, o God, hebt u wel geantwoord, hebt u zeker geantwoord. En hij zegt ook, u hebt redding gegeven aan die mensen van toen. En dat waren geen vreemdelingen, maar dat waren onze vaders. Zij van wie ik afstam. Ik ben er één van hen. Ik hoor bij hen. Ja, zij hebben hulp van u gekregen. Gemeente, ga je het na, dan is de geschiedenis van God met zijn volk een geschiedenis waarin die er steeds weer voor zijn volk is. Dat lees je eigenlijk in alle Bijbelboeken wel. Mensen roepen en of ze dan Rut heten of Jona of Samuel of Petrus of Deborah of Titus. Hun leven is een leven waarin zij roepen en God hoort. Bange tijden komen ten einde, want God komt ertussen. Benauwde tijden gaan voorbij, want de Heere helpt. De geschiedenis van de kerk, die is er eigenlijk toch ook vol van. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Zodoende is er nog steeds een kerk. Als God niet geholpen en gered had, steeds weer bij zoveel. In zoveel verschillende situaties, dan was de kerk toch al lang verdwenen. Als God niet bezig geweest was in het voorgeslacht, ook hier in Bruchem. Moet je eens nadenken. Hè? Eeuwen terug, dan was die kerk hier toch al lang verdwenen. Maar de kerk is er gebleven. En zodoende hebben er door de eeuwen heen mensen belijdenis van het geloof gedaan. Ze zijn aan het avondmaal gegaan. Ze hebben de Heere aangeroepen en gedankt omdat hij hun gebed hoorde. En misschien zijn dat onze ouders, grootouders, overgrootouders ook. Die het verhaal van Gods hulp en redding vertellen. Of vertellen ze het jou nooit? Moet je het misschien eens een keer vragen? Oma. Heb u wel eens tot God geroepen en heeft God u wel eens gehoord? Kunt u me dat zeggen? Zou u me dat willen vertellen? Zoiets? Bemoedigend kan dat zijn. Dat kan je zelf ook weer hoop geven. Zo werkte dat bij Asaf in Psalm 77. Dan zegt Asaf, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Het is nu een benauwde situatie. Ik heb het benauwd, Israël heeft het benauwd. Ik zou haast denken dat God gestopt is met aan ons te denken. Maar zou dat zo kunnen wezen? Nee, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En dan gaat de hoop weer leven dat God ook nu zijn werk zal doen. Zijn kerk niet zal loslaten. Zijn kinderen zal verder helpen. Ja. Onze vaders die hebben wel gemerkt dat God er voor hen was, maar zo is het niet bij David in vers 6. Hij zegt, zij hebben geroepen en ze zijn gered, maar ik ben een worm en geen man. Alles wat mijn mens deed zijn, dat lijkt er uit te wezen. Ik ben gewoon niks. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet. Een worm, geen man. Ik krijg geen antwoord. Heere God, ik merk niks van u. U laat mij roepen. En dan wordt het des te triester en te bitterder. Zij wel, maar ik niet. En dat is de eenzaamheid in het lijden. En dan kunnen anderen misschien tegen je zeggen van ja, maar als zij een antwoord gekregen hebben, dan zal het ook voor jou komen. Daar mag je hoop op hebben. Daar mag je aan vasthouden. Maar vanuit hoe je het zelf ervaart, kun je er gewoonweg niet bij. Je beleeft niet dat God antwoordt. Want je wordt niet gered en je wordt niet geholpen. Ja, nog maar een klein stapje verder en je zegt, het is met mij gewoon niks. Ik verdien het ook helemaal niet natuurlijk. Mijn geloof zal wel niet echt zijn. Ik ben een verworpene. Dat is het eigenlijk dan ook. Ik ben een worm en geen man, een verworpene. Gemeente, laten we op dit punt onderkennen dat Christus daar echt geweest is. In die eenzaamheid. Red mijn eenzame ziel van het zwaard, lees je in Psalm 22. En nou, dat heeft Christus helemaal beleefd. Hij is een verworpene geworden, zeg maar gerust de verworpene. Gods toorn, Gods afschuw tegen de zonde van de wereld hebben zich op hem samengebald. Alsof hij alle schuld van de hele wereld op zijn geweten heeft. Zo gaat God met hem om. Zo moest het. En alleen omdat hij daar geweest is, hebben onze vaders tot de Heere kunnen roepen en ze zijn gered. Ze hebben op God vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. En als wij zelf, net als die vaders in de voorgaande tijd van ons leven hebben mogen spreken van redding, verhoring en hulp bij God, dan is dat ook aan Christus te danken. De grond onder Gods omzien naar ons is nooit gelegen in het feit dat we dat toch eigenlijk ook wel verdienden. Want we hadden er zo naar geleefd en we hadden zo gebeden en ja. Nee, het is alleen daarin gelegen dat Christus er geweest is in het u antwoord niet. De vaders hebben u opgemerkt, hebben uw hulp naar hen toegekregen, maar ik ben een worm en geen man. Geen antwoord voor mij, dat is het eerste punt. Wel antwoord voor onze vaders, het tweede punt, en nu komen we bij het derde. Gehoor voor de roepende. In mijn bezig zijn met Psalm 22 in verband met deze lijdenstijd begon ik aan het begin. En juist bij dat u antwoord niet, want ja, dat is lijdenstijd, het lijden van ons, het lijden van Christus. Maar ik begon gaandeweg steeds meer te zien dat Psalm 22 meer is dan enkel lijdenspsalm. Vanaf vers 24 wordt het eigenlijk zelfs een lofpsalm. Een lied van hoop en verwachting. En in dat stuk waarin Psalm 22 eigenlijk een lofpsalm is geworden, horen we in vers 25 weer over het gebed. Maar dan zo. Want hij, God, heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Hier dus geen klacht meer, dat God niet hoort, helpt en redt. Maar het tegenovergestelde, haast een juichen God doet het wel, hij doet het toch. We horen hier drie ontkenningen achter elkaar. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende 1. Niet veracht. 2. Niet verfoeit de verdrukking. Niet verafschuwd. 3. Nog zijn aangezicht voor hem verborgen. 3 ontkenningen. En de verklaarder Delitzsch zegt in zijn commentaar: deze drievoudige ontkenning is het evangelie zelf. Er is bij God geen afstand nemen, geen niet willen weten van, geen gruwen van de ellende van een ellendige. God wendt zich niet af van degene die het zwaar heeft. Mensen, ja, die laten je soms in de steek. Die zie je soms niet meer als je het zwaar krijgt. Zoals Job ook klaagde. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde hebben een afschuw van mij en hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mensen die raak je soms kwijt als je het moeilijk krijgt. Maar God niet. God is zo niet. In de studiebijbel staat boven deze psalm: God die afwezig leek, is toch nabij. Hoe zit dat eigenlijk precies? Hoe gaat dat eigenlijk in psalm 22? Heeft David dit stuk van de psalm misschien later geschreven dan het eerste stuk? En er is inmiddels een ommekeer gekomen. He, zo kan je dagboek schrijven. Eerst is het een en al narigheid. Maar een dag of 3 later, of een week later, of een maand later, dan is de situatie totaal veranderd. Nou, zo kan dat met psalm 22 ook wezen. Het eerste stuk gaat gewoon over een eerder iets en het tweede stuk over een later iets. Maar ja, hoe zat dat? Psalm 22, een psalm voor de gemeente. En als wij psalm 22 aan het zingen zijn, aan het lezen zijn, ja, dan nemen we maar zo in één geheel en dan komt het allemaal achter elkaar aan. En dan gaat het zo van het zuchten: u antwoordt niet over in het: hij heeft de ellendige in zijn ellende gehoord, toen die tot hem riep. En hoe moet dat dan eigenlijk? Hoe kan dat nou eigenlijk? Dat je psalm 22 in 5 minuten leest. En in een betrekkelijk kort tijdsbestek ook nog meemaakt en voor je rekening kunt nemen. Hoe zou dat nou kunnen? Nou, ik denk dat we dan als eerste mogen denken aan het doorbreken van het geloof. Dat het woord: al hoor ik nog niet iets van God, hij hoort mij wel. En ik vertrouw hem dat hij op zijn tijd zal helpen. Hij zal op zijn wijze uitkomst geven, is het niet nu dan straks. Hij was goed en hij is goed. Hij is heilig en zeer te prijzen en zo verwacht ik het van hem. En zoals jij aan je moeder vraagt: waarom zegt u niets? En je blijft naar haar kijken en ze zegt nog steeds niks. Het lijkt ook niet dat ze van plan is om iets te gaan zeggen. En dat vind je wel moeilijk. Maar dan denk je: mijn moeder zal er haar reden wel voor hebben. Ze zegt nu niks. Maar ik kan wel wachten tot ze wat gaat zeggen. Het komt vast wel goed. Zo vertrouw je er. Of je hebt dat appje gestuurd. Ja, geen reactie gekregen. Maar goed, je hebt die vinkjes gezien. Hij heeft het wel ontvangen. En als hij het leest, hij legt dat echt niet naast zich neer. Mijn vriend laat me niet zitten, ik kan hem vertrouwen. En dan geef je het maar over. En let er ook dat er staat, hij heeft gehoord toen de ellendige tot hem riep. Gehoord. En dat valt bij God vaak samen met antwoorden en helpen. Maar er kan ook nogal wat tussen liggen. En dat antwoorden, dat helpen, dat duurt misschien nog wel even. Een dag, een paar dagen, een maand, een jaar, een paar jaar. Maar ondertussen is dat horen er wel. Een gemeente, bij God is het horen van ons gebed het begin van de verhoring. Ons gebed doet iets met God. Tenminste, als dat je verlangen is. Dat je gebed wat met God doet. Soms is dat gewoon ons verlangen niet. En dat is dan misschien, nou ja, dat er weinig gebeurt van Gods kant ook gewoon het antwoord dat je verwacht had. Ik bedoelde er eigenlijk ook niks mee dat ik bad. Nee, zegt de Heer, zo heb ik het ook gehoord. Maar goed, ons gebed doet iets met God. En God doet iets met ons gebed. Wat dan? Ja, dat moeten we aan hem overgeven. Zijn gedachten en wegen zijn hoger dan die van ons. Maar wie weet, vergaat het je als toen je vriend die op een paar uur afstand van je woonde je appje kreeg, waarin je vertelde dat je er echt doorheen was. Help me. En je hoorde niks. Een paar uur niet. Maar toen ging de bel. En dan stond hij voor je deur. Ja, zei hij. Ik heb maar niet gereageerd op je appje. Het was te erg. Dat kon ik met een appje niet af. Ik dacht, ik moet zelf naar hem toe. En ik ben meteen in de trein gestapt. Hier ben ik. En daar heb je zijn arm om je schouder. Gemeente, dit laatste stuk van Psalm 22, dit lofstuk, zullen we maar zeggen, komen we niet tegen in Jezus' lijdensgeschiedenis. Jezus heeft eerder wel tot zijn vader gezegd: ik wist dat u mij altijd hoort. Maar dat is op die stervensvrijdag van Jezus helemaal weg. Komt het dan nooit meer dat God zijn zoon hoort? Jazeker. Jezus sterft, maar dan wordt het Pasen. Hij staat op. En dan breekt het open. Zoals Spurgeon in 1890 in een preek over Psalm 22 vertelde: er was een kind van God dat in duisternis leek te sterven. Hij zei tegen de dominee die bij hem was: o dominee, nu heb ik jarenlang Christus vertrouwd. Maar nu ben ik hem kwijtgeraakt. Wat moet er worden van een man die sterft terwijl hij voelt dat God hem verlaten heeft? En de dominee antwoordde: wat is er geworden van de man die stierf terwijl hij zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zit hij niet op de hoogste troon van de heerlijkheid op dit moment? En dat veranderde die man ogenblikkelijk. En hij begon te zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij stierf in vrede. Een gemeente waar we met Psalm 22 meezingen, mogen we door Christus, die ons lijden doorleefde, worden meegenomen in de lofzang. Omdat hij met zijn lijden het volbracht heeft. En op Pasen heeft God aan de andere kant van de dood zijn zoon gehoord. En ieder die door hem tot God gaat, wordt in de zoon verhoord en gered. Christus is ons antwoord van God op ons gebed om redding. En er zijn nog wel meer antwoorden die God ons dan geeft in en om Christus, maar al zou dat je enige antwoord zijn: Christus, Gods antwoord in mijn nood, dan heeft God genoeg tegen je gezegd. Daar kun je het een eeuwigheid mee doen. En waar het zo voor ons open ligt, mogen we in de toekomst kijken. Er is hoop voor vandaag en morgen. En dan is er nog een mooi lijntje. Ging het eerder in de psalm over de vaders die door de Heere gered waren? Ja, zij wel. Ik niet. Maar nu gaat het over mijn redding. Ik ook. Maar dan gaat het nog een beetje verder. Blijf niet steken bij mij. Nu gaat het aan het eind van psalm 22 ook over het nageslacht. Het zaad zal hem dienen. Dus het kan ook voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen, voor mijn achterkleinkinderen, noem maar op. Het kan voor de hele wereld. Zo gaat psalm 22 helemaal open. Het is een bloem die volop in de bloei staat. Ten slotte dit. Wat denkt u? Wat denk jij? Zou lijden het ergste zijn? Ja, als je het moeilijk hebt, als je wat verliezen moet, als je verdriet hebt en al zulke dingen. Zou dat het ergste zijn? Dat is het niet. Het ergste is als je niet kunt zeggen, mijn God. Het ergste is het als je een mens bent en je hebt niks met de Heere. Want dan sta je er zelf voor, hè? Nu is dat dan zo en dat is dan ook eeuwig zo. Maar zo hoeft het niet. Laat je roepen en nodigen door deze God. Kom tot hem. Is er een tijd van lijden? Misschien is dat nou net de tijd om het bij hem te zoeken. Je zakt overal doorheen en je zegt, Heere, ik heb aan u getwijfeld en ik heb u weggezet, maar ik kan niet om u heen, hier ben ik. En gemeente, is God je God geworden, dan mag je tot hem roepen. Hij hoort je. Om Jezus wil, hij heeft het zelf gezegd, al wat u de Vader bidden zult in mijn naam, zal hij u geven. Heere, u antwoord. Amen. Wij zingen verder in psalm 22. En ja, dan zingen we vanuit dat laatste stuk. Vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. En vers 16. Ze komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, vers 12 en 16. Laten we de Heere danken en bidden en voorbeden doen. Heere, wij mogen in dit gebed alles bij u brengen wat ons benart en benauwt. De depressie en de angst, de ziekten en de noden. We mogen bij u komen en bidden voor meneer Van Loon, die morgen een operatie moet ondergaan en er was al ziekte in zijn leven. En nu lijkt de ziekte ook in zijn darmen openbaar te komen. Wij bidden u, Heere, geef dat de operatie baat mag hebben. Dat als het kan, dit toch ook opgelost wordt, weggenomen kan worden. Dat hij mag leven. Wees u in ieder geval zo bij hem, dat hij erop mag zien dat Christus het grote antwoord is, het antwoord dat u ook voor hem hebt. En geef hem daar rust in. En zo brengen we alle zieken bij u, die een heleboel meemaken, behandelingen en onderzoeken en spanningen en ach Heer, het is allemaal zoveel. Het is er op zondag en het is door de week en het is er overdag en het is soms 's nachts. Laat het voor hen wezen. Ik roep Heere en u hoort. En als het soms bij tijden is, het lijkt wel alsof God me niet hoort, dat ze het dan toch in Christus mogen vinden. Heere, zo leggen we alle leed van ons en van anderen die we kennen en die we niet kennen. We hebben er van de week over gelezen wat er in de wereld gebeurt bij christenen, vervolgde christenen. En die mensen daar in Zuidelijk Afrika, Mozambique en omgeving, zo'n natuurramp en zo'n 3 miljoen mensen die er de gevolgen van meemaken, weken, maanden, hoe lang? Ontferm u over hen en zegen alle hulpverlening. Ook de collecte die volgende week in het midden van de gemeente voor dit doel gehouden mag worden. Mogen we dan geven om die mensen. Ook in ons geven. We komen met de rouwenden voor uw aangezicht. Nog in de afgelopen week stonden gemeenteleden aan het graf van een geliefde. Help u ze verder met uw troost. En mogen ze het weten. Mijn geliefde liet ik in het graf achter. Maar God, die ging mee naar het graf en die kwam mee ook van het graf. Die is er nog steeds. Hij spreekt, hij leeft. Christus is opgestaan. Heer, zorg zo voor uw kerk hier in Bruchem. Dat ze leven mag. Dit leven dat uit Christus is. Dat leven tintelen mag in de harten. En dat het zout mag leggen op ons onderling spreken en getuigen. Op heel ons leven, zodat wij door mogen geven aan anderen dat de Heere goed is. En dat mensen erdoor aangeraakt worden in die wat kille tijd, wat individualistische tijd die we vandaag meemaken. Heere God, wij smeken u voor uw leiding, voor de kerkenraad, ook als de kerkenraad de komende week hopen te vergaderen. Zorg u voor de kerkenraad, wees met de predikanten die u hier geroepen hebt, mogen ze met uw woord erin staan. We bidden u dat het getuigenis van uw reddende macht en kracht mag doorgaan, de hele wereld door, via alle zendingswerk. Geef dat ook Israël, uw oude volk, net als de vaders van weleer, weer getuigen mag van uw redding, omdat ze Christus ontmoet en omhelst en door hem leeft. Heere God, wilt gij in uw gunst zo zorgen dat wij hoop mogen hebben ook voor het nageslacht. En dat we het zien mogen. Het nageslacht zal hem dienen. En dat we schouder aan schouder van elke leeftijd u de lof mogen toebrengen. Want u bent het eeuwig waard. Heerlijke God. Trouwe Heere. Heb dank voor deze dienst. Zegen het verdere van de zondag. Wees met de kinderen van de zondagschool en hun leidinggevende, als ze vanmiddag weer samen mogen komen, wees u met ieder van ons richting de avonddienst. Zegen dominee de Wind, van de Wind, als hij hier mag voorgaan. Heere, uw naam zij geprezen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 66, vers 6, door 's hoogsten arm het geweld onttogen, en vers 10, God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66, de versen 6 en 10. Uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.